Markus hoofdstuk 14, vers 22 tot 25. Pak uw Bijbels als u wilt en lees mee. Het woord van God als zegen voor onze ziel. We zijn hier in het laatste avondmaal, om het zo maar te zeggen, de laatste maaltijd. Het Pascha, wat de Heer Jezus met zijn discipelen viert, waar hij met groot verlangen naar uitgezien had. En Markus omschrijft het als volgt. Markus 14, 22 tot 25. En terwijl zij aten, nam hij een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan hun en zeide, neemt, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf het hun. En zij dronken allen daaruit. En hij zeide tot hen, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u. Ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. Tot zover. Schriftlezing. Ik heb vorige week inderdaad zo de geschiedenis laten zien over het avondmaal en wat hieruit voortgevloeid is. De verschillen die er waren, de enorme grote verschillen zelfs. En ik ben toen ook begonnen met aan te duiden dat dit moment, waar de Heer Jezus nu staat, een monumentaal moment is in de verlossingsgeschiedenis. Een monumentaal moment in de wereldgeschiedenis. En daarom doe ik eigenlijk hetzelfde wat ik vorige week deed. Ik neem u nog eens een keer mee wat voor monumentaal moment dat is. Ik herhaal bijna nagenoeg dezelfde inleiding als vorige week, omdat dit zo belangrijk is voor u om te begrijpen dat ik dit u mee wil geven. Het avondmaal, en prent dat in uw hoofd. Het avondmaal is de omkeer in de wereldgeschiedenis. Het grootste theologische omkeermoment dat er op dat moment was en zal zijn. Vanaf de uittocht van Egypte werden de paaslammeren geslacht. Exodus hoofdstuk 12 werd het geïnstalleerd, direct bij de uittocht van Egypte. Slacht het lam, plaats het bloed aan de deurpost en aan de bovendorpel. Vanaf dat moment werd het geïnstalleerd en werd het als wet voor Israël aangenomen. In Deuteronomie lezen we daar meer over. Elk jaar moest Israël dit vieren. En de plaats die de Heer daarvoor aanwees. Uiteindelijk werd dat Jeruzalem toen ze het land ingingen in Richteren. In Jozua en Richteren en het land innamen, was Jeruzalem de plaats waar het gevierd moest worden. 1500 jaar lang. Werd daar, was dat de plaats waar het Pascha gevierd werd. Duizenden, honderdduizenden, zo niet miljoenen lammeren werden daar geslacht. Per gezin één, maximaal zo 10, 15, 20 man was het maximum wat daar aan één lam deel kon nemen. En dat hele principe, dat verwees naar dat ene plaatsvervangend offer wat moest komen. Hier was een onschuldig lam wat geslacht werd, die er niets mee te maken had, dat niks verkeerds gedaan had voor God, werd geslacht. Een onschuldig lam als plaatsvervanger. Een enorm omkeerpunt kwam bij het avondmaal. Want in het Oude Testament werden de zonden als het ware alleen maar bedekt. Het bloed werd inderdaad gebruikt om de zonden te bedekken. Een onschuldige plaatsvervanger moest sterven om de zonde van de mensen te bedekken. Het bloed kreeg een centrale rol in de hele, je zou kunnen zeggen, in de hele aanbiddingsgeschiedenis van Israël. Overal vloeide bloed. Alleen in Leviticus komt het 73 keer voor. Bloed was overal. Nergens ligt zo duidelijk de nadruk op in de wetten van Mozes dan het bloed wat noodzakelijk was in de offers. Bloed was overal. De priesters moesten het beest doden. De persoon moest een hand leggen op het plaatsvervangend beest. Om zich daarmee te vereenzelvigen. Bloed, 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 bloed doorheen het hele Oude Testament. En moet je eens indenken wat dat veroorzaakt. Het was één grote slachtpartij bij de tempel met het Pascha. Wat een stank zal dat geweest zijn. Overal vliegen. Overal de stank van de rest van het dier wat verbrand moest worden buiten Jeruzalem. Overal en alles draaide om de tempel. Stank, vieze geur, rottend vlees, vliegen overal, bloed, bloed, bloed. Het was, als je daar rondliep in mijn optiek, een gruwel. Eén grote slachtpartij. Waarom is dat zo'n gruwel? Het liet alleen maar zien hoe zondig de mens was. En het staat alleen maar in perspectief tot de zondigheid van de mens. En dat bloed, dat was nodig om wat te doen? Om de zonde te bedekken. Het was één groot bloedbad. En wat ik u vorige week ook zei, dat de stroom van het bloed doorheen het Oude Testament in één keer tot stilstand komt. Jezus bij het avondmaal stopt in één keer de grote rivier die de hele tijd gevloeid heeft doorheen het Oude Testament. Stopt radicaal. De Heer die kapt dat in één keer af. Geen enkel lam hoeft meer geslacht te worden. Er hoeft geen bloed meer te vloeien na vandaag. Zegt de Heer Jezus. Geen enkel lam hoeft meer geslacht te worden. Geen enkel onschuldig lam hoeft meer als plaatsvervanger te dienen. De tempel, die kan gesloten worden. De priesters kunnen ontslagen worden. En alle rituelen rondom de tempel houden op. Ziet u hoe monumentaal dat is? Wat de Heer Jezus hier doet. De wet van Mozes wordt in één klap buiten werking gezet. Als leefregel. De Heer verandert het Pascha uit het Oude Testament en maakt daar een instituut van voor het Nieuwe. Al het hele offersysteem wordt in één keer uitgeschakeld, opgeheven en overbodig geacht. En ik hoop dat u ziet. En dat dit u ook helpt om te zien hoe groot en kolossaal het omkeer is, maar ook de waarde van het avondmaal. Als dat mogelijk is uit het Oude Testament te stoppen, dan is het avondmaal wat wij volgende week weer hopen te vieren een kolossaal moment waar we bij stil mogen staan. Het avondmaal is tevens de basis en de deur, zou je kunnen zeggen, waar de rest van het Nieuwe Testament uit voortvloeit. Het hele Nieuwe Testament vloeit voort uit deze maaltijd. De omkeer van het oude naar het nieuwe. Feitelijk is het avondmaal de scharnierpunt tussen de twee testamenten. We hebben inderdaad wel de vier evangeliën in het Nieuwe Testament zitten. Maar tot nu toe hebben we alleen maar het Oude Testament gelezen. De vervulling van het Oude Testament is profetieën. We hebben nog niks gehoord over het Nieuwe Testament. We hebben nog niks gehoord over het nieuwe verbond. Dit is de deur naar het Nieuwe Testament. Een overgang van ongekende proportie. De avondmaal of het avondmaal is de afsluiting van de fase die geweest is. Is de afsluiting van de fase die geweest is. En de deur naar een nieuwe fase in Gods plan. En dat allemaal verbonden aan de dood, nee, aan het leven, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waar het avondmaal naar verwijst. Dat avondmaal en de symbolen die we daar mogen hebben. Als ze hier ook vaak op tafel staan, door de Heer ingesteld. Is vertegenwoordigt een enorm omkeerpunt in de heilsgeschiedenis. En dat is de boodschap die ik u mee wil geven. Dat is de belangrijkste facet waar u daar ook van begrijpt in grote lijnen. Maar laten we ook eens stilstaan bij de details. Want wat betekent het nu? Als we inderdaad het brood nemen, wat de Heer Jezus, wat bedoelde de Heer Jezus ermee? Laten we dat eens gaan zien. U ziet de outline of het schema, het teken van het brood, het teken van de wijn en het teken van de toekomst. Laten we gewoon eens bij het brood gaan kijken. Wat bedoelde de Heer Jezus daar nu mee? En het teken van het brood. En het lijkt zo eenvoudig. Als je dit leest, dan ga je zo vaak over de grote lijnen heen. Vandaar dat ik die ook ook meegeven in mijn inleiding. Nu gaan we stilstaan bij de details. Het teken van het brood. En terwijl zij aten, schrijft Marcus hier, nam de Heer Jezus, nam hij een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun en zeide, neem, dit is mijn lichaam. Terwijl zij aten, de paasmaaltijd was dus in gang. Iedereen zat aan tafel. Lag aan tafel, hè. Het was niet zoals dat grote schilderij van, wat was het ook alweer, Da Vinci. Ja, dat ze allemaal aan tafel zitten, zoals wij aan tafel zitten. Nee, zij lagen aan. Zij lagen aan tafel. En de maaltijd was gaande. Het paascha was gaande. Maar laat ik u even kort vertellen wat het paascha nu inhield. De volgorde die we daarin zien. Want wij lezen paascha, oké, wat houdt dat in? Heel kort. Het paascha begon met een gebed. Een dankgebed. Daarna was er een beker met wijn die rondging. Dat was de eerste beker van de wijn. Want er komen een stuk of 3, 4. Daarna werden de handen gewassen als ceremonie. Om te laten zien van, ik heb reiniging nodig. Ik heb heiliging nodig. Ik heb reinheid van hart nodig en van handen. Daarna werden de ongezuurde broden gebroken. Dat weten we nog wel. Ik vertelde, de ongezuurde broden die werden rondgedeeld. En dan kon je in die saus dippen met allerlei vruchten en noten en azijn. En dat was hetgeen wat dus eigenlijk gaande was. Waar ze dat konden nuttigen. Denkend aan de spoedige uittocht uit Egypte. En eigenlijk was dit, je zou kunnen zeggen, laten we dat ook voorop stellen. Dit was geen haastige maaltijd, hè? Dit was niet zo van, we hebben trek in eten, we gaan eten en hup, 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 klaar. Nee, dit ging allemaal rustig. Hier werd de tijd voor genomen. Het paascha was feitelijk een hele lang uitgerekte maaltijd, terwijl je dit in een korte tijd had kunnen doen. Laten we wel wezen, bidden, ja, slok van een beker, je handen wassen, een voorafje, een aperitief, zou je het kunnen noemen. Dat is zo afgehandeld. Ze zongen ook. Want aansluitend hier zongen ze een aantal van de psalmen. En er zijn namelijk de Hallel-psalmen, als u uw Bijbel opent en u ziet daar in psalm 113 tot 118, die eigenlijk gezongen werden bij de drie grote feesten. De drie grote feesten, het Pascha, het feest van de eerstelingen en het loofhuttenfeest. Daar zongen ze een aantal psalmen van. Daar ging de tweede beker rond bij het Pascha. En gingen ze aansluitend ook het lamsvlees eten. Dat was feitelijk, je zou het kunnen zeggen, het hoofdgerecht. Dan hadden ze dat. En zongen ze nog een aantal psalmen. De eerste keer zongen ze de 113, 114. En dan als laatste 115 tot 118. Althans in onze boeken. Zij hadden daar die nummers nog niet zo direct voor staan. Dan kwam inderdaad, je zou kunnen zeggen, dat was feitelijk, de maaltijd was dan over. Ze zongen nog aan, de beker ging nog één keer rond, ze namen nog een slok wijn, ze zongen nog een lied en ze vertrokken. Dit was een hele korte opsomming van wat de paasmaaltijd nu was. Maar als je Johannes leest, dan lees je al hoe lang en uitgerekt de Heer Jezus het gemaakt heeft. En het onderwijs wat hij gegeven heeft. Vanaf hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 17 is allemaal tijdens deze maaltijd. En de maaltijd staat hier is in volle gang. En terwijl zij aten. De maaltijd was bezig. Ze waren ergens in de fase, we weten niet precies waar. Ze waren ergens in de volgorde, ze lagen allemaal aan. Ze waren bezig, ze waren in de paasmaaltijd bezig. En de discipelen waren allemaal aanwezig. Maar wacht even, we moeten nog even terug. We moeten even ook de sfeer creëren van die er was. Er was verwarring. Want er was één al niet aanwezig bij de paasmaaltijd, op dit moment. Die was al vertrokken. Dus we moeten er even een stukje terug. En dat staat met name dan in Johannes, hoofdstuk 13, vers 27 en 30. We hebben daar al eerder gestaan, dat Petrus vraagt zich af, als haantje de voorste, van wie is het die ons verraden gaat? Dat hebben we al gezien, dus chronologisch probeer ik u ook mee te nemen. Judas is bekendgemaakt. Petrus, laat ik nog even een stukje teruggaan. Petrus vraagt het zich af, die leunt naar Johannes. Johannes die leunt naar Jezus, vraagt het en die krijgt het antwoord. Die zegt, aan wie ik het geef, die zal het zijn. En de Heer Jezus wijst het aan. Johannes 13, vers 27. En na dit stuk brood, die Judas ontving van Jezus, die nam die aan. En na dit stuk brood, toen voerde Satan in hem, in Judas. En Jezus zei tot hem, wat gij wilt doen wilt, doe het met spoed. En dan staat het mooie zin er nog bij. Maar niemand van de aanliggenden begreep waartoe hij hem dit zeide. Jezus is overduidelijk, het is Judas. De vraag is beantwoord van Johannes en Petrus. En toch zegt Johannes hier zelf, niemand van de aanliggenden begreep het. Waar ik ook suggereer en meeleun naar het feit van, zelfs Johannes begreep de volle implicatie hier zeker niet van wat de Heer Jezus hier bedoelde. Vers 30, Judas nam het stuk brood, vertrok terstond. En dit was nog, dat brood weten we nog, wat we net zeiden over die saus, dat ongezuurde brood, de maaltijd was gaande, maar het avondmaal was nog niet omgeschakeld. Ja, Pascha was nog bezig. Terstond vertrok hij en het was nacht. Leuk in de referentie vanochtend, naar Edison inleiding. Judas liep bij het licht vandaan, is het niet? Het was niet alleen donker buiten. De zon was niet onder, maar de zoon zou nooit meer opkomen in het hart van Judas. Het was nacht in Judas' zijn hart. Hij was aangewezen als verrader. Judas verlaat de zaal. En dat is een moment waar ik ook zo in leef en zeg van dit is een bepaalde onrust. Want wat zegt de Heer? Doe wat je moet doen en doe het spoedig. Maar dat is een vreemd iets. Er was toch nog tijd genoeg om iets voor morgen te doen. Wat moest hij doen? De suggesties en wat leefde wat bij de discipelen was, hij moet iets kopen voor het feest. Had morgen wel gekund. Wat was niet voor de maaltijd, was er niet mee bezig zijn. Dat was geregeld. Ze hadden alles gedaan, weten we nog. Johannes en Petrus waren vooruitgestuurd. Die hadden alles gedaan wat de Heer gezegd had om het Pascha voor te bereiden. Ze kwamen met z'n 12. 13, de Heer Jezus erbij. Alles was er aanwezig. Dit was voor het loofhuttenfeest wat kwam. En Judas ging heen. En allemaal dachten ze, hij moet zeker iets doen voor het loofhuttenfeest. Maar wat een onzin om dat in de avond te doen. Oh ja, er zal nog wel wat gaande geweest zijn in Jeruzalem. Maar dit kan ook. Heel eenvoudig de vragen opgeroepen hebben in de groep van Judas nu weg. Wat moet hij doen? Hij weet iets wat wij niet weten. Is hij opgeklommen naar een hogere positie? Is hij nu degene die de leider is? Ik zie het al in Petrus zijn hart naar voren komen, is het niet? Hij weet iets wat ik niet weet. En I'm the chief, ugh. Ik ben de leider, ik heb altijd mijn mond vooraan. En hij mag iets van de Heer, doe het wat je moet doen. Sinds wanneer is Judas hier de man die zomaar kan gaan en staan waar hij wil zonder dat ik er vanaf weet? En dit lijkt mij een enorm goed moment waar die discussie op gang komt over wie de grootste is in het koninkrijk. In Lucas hoofdstuk 22 wordt daar namelijk over gesproken. En ik probeer het ook een beetje in te kleuren dit verhaal zodat u meeleeft van wat er gaande is tijdens deze maaltijd. Wat staat er in Lucas 22, 23? En ik zeg mogelijk, hè? Want de exacte chronologie weten we niet. Maar dit lijkt mij een heel goed moment waar ze onderling beginnen te twisten. Vers 23. En zij begonnen er onder elkaar over te twisten wie van hen het wel kon zijn die dat zou doen. Wel, er zou een verrader zijn. Judas gaat weg, maar wie zou het nu kunnen zijn? Er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Wel, ik ben toch de grootste, zegt Petrus en Johannes. Wij liggen toch bij de Heer en hier is iemand die gaat weg. Is hij hier nu binnengedrongen in de binnenste cirkel? Dat zijn toch Johannes, Jacobus, Petrus en de Heer? Wij gaan toch het vaakst met hem mee? Hier zien we dat stuk onrust in die groep. Zelfs bij het laatste avondmaal, als ze 3 jaar met de Heer opgetrokken hebben, is dit een moment van zwakte. Niet alleen bij Judas, waar gaat het licht letterlijk uit? Maar bij de andere 12 begint het licht toch zeer zeker wel te flikkeren, hè? Wie is de voornaamste? Trots regeert in hun hart. En dan vers 25. En hij zeide tot hen, en wat een onderwijs geeft de Heer nog op dit moment. De koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. doch gij niet alzo. Maar de eerste onder u worden als de jongste en de leider als de dienaar, nederigheid voorop. En dan vertelt de Heer iets heel interessants tegen Petrus, vers 31 tot 34. En luister eens wat hij daar te horen krijgt. Simon, Simon. Als jij denkt dat je de eerste bent. Als dat het gesprek is waar het over ging. Dan zal ik jou eens vertellen wat jou te wachten staat. Zie, de Satan heeft verlangd u lieden te ziften als tarwe. Uit te kloppen. Te oogsten. Als je het zo mag zeggen. Het kaf van het koren te scheiden. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan de broederen. En hij zeide tot hem, dat is Petrus die antwoordde, o heren, met u ben ik bereid ook de gevangenis en de dood in te gaan. Wauw, Petrus, rustig jongen. Denk aan je trots. Ik weet dat je graag voorop staat. En wat staat er dan in vers 34? O, hoe hard hij ook roept. Ik zal u niet verlaten, al moet ik de gevangenis ingaan. De Heer zegt iets anders. En hij zeide, de Heer zegt tegen Petrus, ik zeg u Petrus. De haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult geloochend hebben dat gij mij niet kent. Zal ik eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat Petrus te horen krijgt. Want volgende week in Marcus krijgen we nog een keer hetzelfde te horen. Petrus krijgt dat twee keer te horen. Niet eenmalig, maar twee keer. Dit is de achtergrond. Dit is de turbulentie die gaande is bij de maaltijd. Dit is niet zomaar een beetje een rustige maaltijd. De Heer geeft onderwijs. Er is een oproer. Er is een turbulentie. Trots gaat regeren. De Heer die bespreekt dat en wijst gelijk aan Petrus. Er is wel iemand die mij gaat verraden, maar jij gaat mij verloochenen. Well, have a nice meal. Dat is nog eens een maaltijd. Maar in dit geheel. Moet je eens nagaan. Dan merk je weer dat de Heer soeverein is. Wij zouden uit het lood geslagen zijn. Wij zouden allemaal stilzitten. Als we dergelijke gesprekken en dergelijke opstanden in onze kerstmaaltijd hadden. Zit met de hele familie om de tafel. En dan een gesprek beginnen over wie nu de voornaamste in de familie is. De Deltoni. Moi. Dan heb je gelijk een ruzie. Zeg, laat maar, ik ga wel naar de KFC. Daarvoor kopen ze tenminste eten wat smaakt. Oh ja, ik zie al wat wenkbrauwen. KFC. Dat is uit mijn generatie. Kentucky Fried Chicken. Ik zal geen reclame maken. Gewoon ander eten. Dit is iets wat gaande is. In die hele setting. Het broeit. Er is onrust. Judas heeft verraden. Gaat de Heer verraden en heeft de zaal verlaten. Petrus wordt over gesproken van jij zal mij verloochenen. De 12. Bij alle 12, de 11 die nog achtergebleven zijn, was er een grote discussie over wie nu de voornaamste was. En de Heer pakt heel eenvoudig de regie weer in handen. Hij is werkelijk Heer. Geen moment dat hij uit de lood geslagen is. En dit gebeurt allemaal op het moment dat het grootste omkeer in de verlossingsgeschiedenis eraan staat te komen. Wij hadden misschien al gezegd van, laat maar zitten, wat heeft dat allemaal nog voor betekenis? Als het zo moet, laat maar. Zijn dit de mannen die straks eruit moeten? Ze hebben elkaar nodig. Ik heb net laten zien dat ze elkaars voeten moeten wassen. Ik heb de minste willen zijn. Zij hebben een discussie. Maar de Heer is Heer. Hij houdt koers. Geen moment uit het lood geslagen. Een nieuwe fase van Gods heilsplan staat eraan te komen. Zijn lijden en sterven staat voor de deur. En na al deze onderbrekingen die er geweest zijn in de maaltijd, pakt de Heer gewoon het brood. En dat is waar Marcus verder gaat. U mag terug naar Marcus. De Heer pakt het brood. Vers 22. En terwijl zij aten, nam hij een brood. Het was een platte koek, hè? Het was gewoon plat. Het was niet zo'n mooi bolbrood als wij hebben, waar gist aan toegevoegd was, of zuurdesem. Het was een platte koek. En de Heer dankte. Het is niets anders, het sprak de zegen uit. Het is niets anders dan een dankgebed. Dank u, Vader, voor dit eten. Dat deed hij ook toen hij de 5000 aan het voeden was, een paar hoofdstukken terug. Hij dankte de Vader voor het brood dat hij gekregen had. En hij brak het. Wij hebben dat, het brood dat wij breken. Maar weet u dat het eigenlijk hier niet bedoeld is? Het breken van het brood was heel eenvoudig voor het uitdelen van de 12. Het is wat lastig om het rond te laten gaan en daar alle 12 aan één stuk te zitten eten, is het niet? Het breken van het brood was niets anders dan dat Jezus er stukken afhaalde om uit te delen. En ik weet dat u het zelfs wel eens uit mijn mond gehoord hebt. En vandaar dat ik dat ook kan belijden. Het brood dat wij breken is het lichaam van Christus die wij verbreken. Maar dat is niet wat bedoeld wordt hier. Toen ik mijn studie hier verder in deed, en daarom vind ik ook heel blij dat ik zo door een Bijbelboek heen ga, dat elke hobbel ook in mijn denken, in mijn theologie, in mijn gedachten uitgelijnd mag worden. Het brood dat wij hebben hier, hoeven wij niet eens te breken. Want Jezus, hoeven wij niet te breken, want feitelijk heeft José dat al voor ons gedaan. Ja toch, het zijn allemaal kleine stukjes bij elkaar, waar we een stuk van af kunnen halen. Dat was eigenlijk wat Jezus deed. Ze hadden een grote koek liggen en Jezus breekt daar gewoon een paar stukken af om rond te laten gaan, zodat ieder zijn stuk er afneemt. Dus zo hoort u ook uit mijn mond dat ik het fout had. De Heer, zijn lichaam, als we daarna zijn leven, wat denken we dan vaak? Dat zijn lichaam verbroken was. Want zijn lichaam was niet verbroken, want zijn beenderen zijn niet verbroken. Zijn lichaam is niet verbroken. Dus, heel eenvoudig, de Heer brak het brood. Een klein kind die zou zeggen, ja tuurlijk breekt de Heer het brood om uit te delen. Ja, we moeten daar gewoon een klein kind in volgen. Dat is wat hier staat. En wat zegt hij dan in vers 22? Hij gaf het hun en zeide, neemt, dit is mijn lichaam. Nou, u heeft vorige week de hele geschiedenis gehoord over wat hierachter zit. En u ziet ook wel dat dit heel direct en strak aan elkaar gekoppeld wordt, is het niet? De Heer, met zijn woorden, verbindt hij werkelijk het lichaam en het brood aan één. En wel op een hele krachtige wijze. En hij zegt, dit is mijn lichaam. Dit is niet als mijn lichaam. Dit is mijn lichaam. Nu, u heeft kunnen horen hoe hier de transsubstantiatie uit voortgekomen is. Ja, dat de katholieke kerk leert van het brood is werkelijk het lichaam van Christus. Wel, dat is lastig om uit deze verse te halen. En er zitten zelfs alleen al gedachten in, van als je daar nu als discipel zat, en die ontving dat stuk brood, en de Heer zegt, dit is mijn lichaam. Voor hun bleef het brood, het rook naar brood, het smaakte zelfs naar brood. Dus voor de discipelen, in een eenvoudige observatie, was dat de discipelen echt wel begrepen dat dat een beeldspraak was. Het symboliseerde het lichaam van Christus. En buiten dat is er ook nog een mooi grammaticaal punt. Want bloed, of nee, sorry, we zitten hier bij het brood. Het brood is mannelijk in de Griekse grondtekst. Dus het is mannelijk. Het woordje dit, wat verwijst, wat terugverwijst naar het brood, of wat de Heer Jezus zegt van dit brood, is neutraal, of oftewel is onzijdig. Dus die link kun je grammaticaal ook niet leggen dat het absoluut hetzelfde is. Maar dat als klein detail. Het brood, en dat is ook waar we vorige week geëindigd zijn, symboliseert het lichaam van Christus. Symboliseert het lichaam van Christus. Maar wat is dat nu, zijn lichaam? Is dat zijn dode lichaam? Wel niet alleen. Niet alleen. Het brood, wat de Heer Jezus ook zegt, dit is mijn lichaam. En feitelijk zegt hij, dit is mijn leven. Zijn bloed verwijst veel meer naar zijn dood. En dat zullen we ook zien. Ja? Waar het voor vergoten is. Ja? Terwijl het brood veel meer een referentie is naar zijn lichaam. En zijn lichaam een referentie of staat voor zijn mensheid. Het leven van de Heer Jezus, waar hij hier op aarde wandelde als zondeloos mens. En dus feitelijk gehoorzaam was in elk facet aan de wet van God. En dus werkelijk ook rechtvaardigheid verworven heeft. Hij heeft de hele wet gehoorzaamd. Zijn, in theologische termen, zijn actieve gehoorzaamheid. Daar hebben we al eens een keer een preek over gehad. Ja? Dat Christus leven noodzakelijk was voor onze verlossing. Het was niet zomaar dat Christus naar het kruis kwam om daarvoor onze zonden te betalen. Zijn leven hier op aarde is een essentieel onderdeel in de verlossing. En dat is wat hier als het ware in het brood naar voren komt. Zijn bloed verwijst naar zijn dood. Zijn lichaam verwijst naar zijn leven. En wanneer wij het avondmaal vieren, dan erkennen wij dus dat wij deel hebben aan het lichaam van Christus. Dat wij deel hebben aan het leven van Christus. We staan stil bij zijn menswording. Vervelend, hè? Het hoesten, hè? Ja. Ik leef met je mee. We vieren dus en we staan stil bij zijn menswording. Kun je je voorstellen, God mens wordt? Dat is niet voor te stellen. Ik bedoel, Eddie kan al met moeite omschrijven en in de Bijbelschool heb ik er ook moeite mee. Omschrijf God. Verklaar de drie-eenheid. Verklaar het onverklaarbare. Maar daarom geeft de Heer ook van die tekenen. Dat we gewoon in geloof aannemen dat Jezus naar deze wereld kwam als mens. Het lichaam, het brood, staat voor zijn menswording. Zijn menselijkheid dat noodzakelijk was voor onze verlossing. Hij droeg onze zonden waar? In zijn lichaam, zegt Petrus. Niet alleen zijn dood, maar ook zijn leven was noodzakelijk om onze ongerechtigheden op zich te nemen. En dit is wat de Heer Jezus hier ook eigenlijk stelt. Hij zegt, dat lam dat geslacht werd, niet alleen het bloed werd gebruikt, ja, ook het lichaam, het vlees van het lam werd gebruikt. Nu, dat is afgelopen, mannen. Dat is gedaan. Mijn lichaam, mijn leven is genoegzaam. Alles van het Oude Testament verwees naar mij. Dat zal stoppen. Mijn leven, mijn menswording is genoegzaam. Neemt en eet ervan. Dit is mijn lichaam. Heeft u deel aan het lichaam van Christus? Maar wat is de sleutel om deel te nemen? Geloof. Judas vertrok, die zit hier niet meer bij. Geloof. Maar het is niet alleen het brood wat de Heer Jezus instelt. Hij heeft ook nog een teken van wijn. Marcus, hoofdstuk 14, vers 23. Hij ging verder en nam een beker. Sprak de dankzegging uit, gaf hun die, en zij dronken allen eruit. En hij zeide tot hen, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Hij nam een beker. En dit is één beker. En je begrijpt ook wel vanuit de kerkgeschiedenis dat het heel lang, in bepaalde baptistengemeenten, lastig is geweest om naar meerdere bekers te gaan. Want het was een beker. Ja, één beker voor 12 is wat anders dan één beker voor 500. Ja, u geeft toe dat die ergens leeg gaat, maar opvullen en dan hoopt u dat u aan de andere kant van Tatjana's, dat iemand Tatjana geeft, is het niet? Het is niet voor jou, hè? Maar het kan ons allemaal overkomen. Als je de griep hebt of kriebelhoest en je neemt een sip en dan gaat hij naar Johan en dan zeggen wij, dat is geen probleem. Die kennen elkaar. En dan gaat hij verder. Ja. Maar dat is hetgeen wat hier wel staat. Ze pakken een beker. Die Heer Jezus spreekt over een beker. Eigenlijk wel interessant, hè? Want de Heer Jezus spreekt niet eens direct over de inhoud. Hij pakt gewoon de beker. Wij leggen vaak de nadruk over de inhoud. Er zijn hele kerkdiscussies over geweest. Wat is nu de inhoud? Ik denk niet dat de Heer daar hier de nadruk op legt. Zeker in Marcus niet. Tuurlijk kun je helemaal zeggen van ja, wijn dat is rood en dat staat voor het bloed. Van allemaal waar. Maar de Heer gebruikt hele eenvoudige bewoording. Hij pakt gewoon een beker. De beker, of een beker staat er zelfs, sprak de dankzegging uit. Wederom, hij dankt ervoor. En wat is de dankzegging over de beker? Eucharisteo. Eigenlijk wel heel apart, hè? Dat het bij de wijn gezegd wordt. Dat woord hier. Terwijl je in de katholieke kerk alleen maar de hostie krijgt. Bij de wijn. Eucharisteo. De dankzegging. Weet u dat het avondmaal een feestmaaltijd is van dankzegging? Dat is wat de Heer hierin stelt. Het is dankzegging. Er is om dankbaar voor te zijn. En allen dronken eruit, behalve Judas. Hè. Niet dat ik daar een nadruk op leg, maar Judas was er niet. Allen dronken eruit, behalve Judas. En wat zegt de Heer? Dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt. Dit is niet letterlijk het bloed van Jezus. We kunnen heel eenvoudig naar het Oude Testament gaan. Het was verboden voor een Jood om bloed te drinken. Punt. Dus als de Heer dat vroeg op dat moment, dan was het zelfs dat hij ze naar zonde zou kunnen leiden. Goed, als de Heer iets opnieuw instelt, dan kunnen we daarvoor buigen en zeggen, oké, Heer, dan doen we dat. Maar de beker symboliseert het sterven van de Heer Jezus Christus. En ik citeer Bart vandaag. Als u de website nog eens bekijkt en de artikelen die er staan. Bart heeft vorig jaar of een anderhalf jaar geleden een stuk geschreven over het avondmaal. En dit schreef mijn eerwaarde broeder over, over de beker. De beker waar hij voor heeft gedankt, nemen wij ook met dankbaarheid aan. In die beker zat de vrucht van de wijnstok dat zijn bloed symboliseert. Dit verwijst niet naar zijn letterlijke bloed, maar naar zijn gruwelijke dood. Helemaal correct. Wanneer we deze beker drinken, getuigen we dat we deel hebben aan de vreselijke dood van Christus. We hebben er deel aan. Helemaal in twee facetten. We hebben het veroorzaakt. Maar er is ook nog iets anders. Anders gezegd, dat hij moest sterven voor onze zonden en dat wij hiermee samen met hem gestorven zijn aan het kruis. Wij zijn met hem gestorven aan het kruis. Dit is iets om dankbaar voor te zijn, is het niet? Wij danken de Heer voor zijn dood in onze plaats. Bij het brood zeggen wij eigenlijk, Heer, wij danken u voor uw leven en uw lichamelijk dragen van onze zonde aan het kruis. Dat u voor mij geleefd heeft. Dat u geleefd heeft zoals ik zou moeten leven. Dat u mens geworden bent om het leven te leven zoals God dat eist. Dan kunnen wij zijn rechtvaardigheid toegeschreven krijgen door geloof. En bij de wijn zeggen wij, Heer, wij geloven en belijden dat wij de veroorzaker zijn van uw dood. U bent gestorven in mijn plaats, maar wij hebben deel daaraan. Wij zijn met u gestorven. En dan zegt de Heer dit, in vers 24. Dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt. En dit is een kolossaal iets, hè. Lucas zegt zelfs het nieuw verbond. Wel, de discipelen hadden daar een moeten parkeren. Dit was niet meer, Heer, van wie is de voornaamste? Dit was niet meer van, Heer, ik weet dat ik u straks ga verloochenen, wilt u mij vertellen hoe dat gaat? Dit was het moment, Heer, alles wat u zegt klopt, maar kunt u dit eens verder uitleggen, dat nieuwe verbond? Want dit grijpt terug naar het Oude Testament. Ezekiel 36, Jeremia 31, Ezekiel zelfs nog. Ja. Het staat er vol van. En dit is het nieuw verbond. Nou, laten we wel weten, in het Oude Testament waren er heel veel verbonden. Een groot aantal werden zelfs bezegeld met bloed. Het verbond met Abraham. Al die beesten die werden in tweeën gesplitst. Ja? Een hoop duiven aan die kant en een hoop duiven aan die kant. Die splitsen, dan hou je alleen maar veren over. En de Heer ging daartussendoor. Het bloed moest vloeien. Bij Exodus, de wet van Mozes. De dieren werden geslacht om het verbond te bezegelen. Het hele Oude Testament staat vol met beloften en hoofdzakelijk verbonden. Pak het verbond met Noach. God beloofde dat de aarde nooit meer onder water gezet zou worden op die manier. Bij Mozes gaf hij de wet en het verbond. Het priesterlijk verbond, als je verder leest in Leviticus, gaf hij de regels voor de priesters. En als we dan even teruggaan, dan heb je dus verbond met Abraham, waarin hij de verlossing belooft, maar niet vertelt hoe. Bij David geeft hij aan dat er een koning zou komen voor het koninkrijk. Het nieuwe verbond, mensen begrijpen het goed, het nieuwe verbond geeft de Heer aan, in het Oude Testament al, dat er vergeving van zonden zal zijn. Dit is het enige verbond waar verlossing verzekerd wordt. En luister eens goed. Luister goed. Alle verbonden zijn verbonden van beloften. Het waren allemaal beloften. Het nieuwe verbond is de belofte van vervulling van alle verbonden. Is het antwoord van dit is de bezegeling dat alle beloften die ik gedaan heb, ook gedaan uit zullen komen. Het nieuwe verbond. Waar de Heer Jezus van zegt, mijn dood aan het kruis verzegelt het nieuwe verbond. Dan is dat niet een belofteverbond meer. Dit is een vervulling. Dit is monumentaal. Want er komt geen belofteverbond meer. Alles liep op naar dit verbond. En ik zal u zeggen, dit verbond gaat door. En dat wil niet zeggen dat elke vervulling die in het nieuwe verbond zit, nu al is. Hè? Maar waar kijken wij op terug met het avondmaal? Het kruis. En ik zal u meenemen, als 7 jaar van grote verdrukking zijn, waar kijken ze op terug? Op het bloed vergoten. Openbaring hoofdstuk 7 vers 14. Als ze in het millennium zijn, waar kijken we dan op terug? Daar komen we zo nog. Hè? Het teken van de toekomst. Vers 25. Wat zegt de Heer Jezus? Ik zal het opnieuw drinken. Ik zal opnieuw avondmaal vieren. Ik zal opnieuw. We kijken de hele tijd terug naar het kruis. De kruis, het nieuwe verbond, is niet een belofteverbond zoals het voorgaande. Het is de vervulling van alle verbonden. Waar we continu alleen maar kunnen zeggen, alles vloeit voort. Uit het Nieuwe Testament, of uit het Nieuwe Verbond. Dit is kolossaal. Je zou het zo kunnen zeggen. Alle beloften in het Oude Testament, daar moest een prijs voor betaald worden. Elke prijs van elke belofte die God gemaakt heeft, is betaald door Christus. Hoeft nooit meer betaald te worden. Het is genoegzaam voor alle beloften die gedaan zijn. Vandaar dat het een vervullingsverbond is. Je zou kunnen zeggen, er is een onbeperkte hoeveelheid genade verworven. Staat op de bankrekening vrij om gebruikt te worden. Onbeperkt, onbegrensd, om alle beloftes van God uit te halen. Tot in eeuwigheid. Kunt u voorstellen hoe groot het die genade is die Christus verworven heeft? Dat er eeuwig leven uit voortvloeit? Dat nooit stopt? Ik ga ervan uit dat ik in het nieuwe koninkrijk, bij die nieuwe hemel en de aarde, nog steeds kan zingen, genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien. Het leven vond. Ik was blind, want ik was dood. Ik was blind, maar nu kan ik zien. En dat alles, omdat hij stierf voor mij. We hangen niet in één keer in een luchtledig, in een vacuüm. Dit is het summum. Gods openbaring krijgt hier als het ware een monumentaal moment waar de Heer Jezus dit instelt en deze woorden gebruikt. Het nieuwe verbond. Dat is het enige, dat is het laatste verbond wat wij tegenkomen in het Nieuwe Testament. In het Oude en het Nieuwe Testament. Alles wordt vervuld in dit verbond. Zien we dat? Hou dat vast. Vandaar dat dit ook een monumentaal moment is. Vandaar dat ik in mijn inleiding ook zeg van dat moeten we niet onderschatten. En waarom? Omdat dit hetgeen is waar alles uit voortvloeit. De hele wereldgeschiedenis keert om. Daarom offeren we niet meer. En daarom is het avondmaal zo glorieus. Want wij kijken terug naar dat monumentale moment van een nieuw verbond waar alles betaald is. Waar alles vandaan vloeit. Er is niet meer een verwachting van, wel, we hopen dat het gaat komen en het is nog een belofte. Nee, het is verzekerd. Er is verzekerd. Er is betaald. Daarom is de avondmaal ook een vreugdevolle maaltijd. Als we hem hier volgende week hebben, dat is een vreugdevolle maaltijd. We genieten van het kruis. We genieten van het dood van de Heer Jezus. Het is niet somber. We leggen daar met veel vreugde naartoe. Hij droeg onze zonden. Dat is toch hetgeen waar avondmaal voor staat. En iedereen die deelneemt aan het avondmaal beleidt ermee dat hij gelooft dat Jezus voor zijn zonden aan het kruis gestorven is. Het is een berouwhebbend geloof, een bekerend geloof, waarbij het leven van de Heer Jezus en het sterven als enige verzoening voor de zonden wordt geloofd en beleden. De straf is weg, het oordeel is voorbij. Wat staat er dan zo mooi bij? Vers 24. Dit is mijn verbond, dit is het bloed van mijn verbond, wat voor velen vergoten werd. Kent u het woordje nog voor? Die zijn leven gegeven heeft als een losprijs voor velen. En daar hebben we, daar ging de deur open. Weet u dat nog? Dat we een deur open hebben gedaan in Markus 10, 45. En we zijn daar ook naar buiten gegaan en we hebben daar gekeken in die grazige weide van werkelijke verzoening. Maar dat woordje voor betekent, is hypo. In plaats van. Dat is letterlijk wat daar staat. In plaats van. Hij heeft dat niet gedaan voor ons als zijnde van, nou hier heb je het. Nee, hij heeft dat gedaan in plaats van. Oh, fantastisch die Griekse tekst. Glorieus gekozen door de Heer. Een verwijzing naar het plaatsvervangend lijden van de Heer Jezus. Hij heeft voor velen vergoten dat bloed. En het woordje vergoten, dat omschrijft exact een gruwelijke dood. Dat hoor je ook een beetje in, hè? Het bloed is vergoten. Het is niet zo, hij heeft zijn leven afgelegd. Of het woordje vergoten is een gruwelijke dood waar de Heer Jezus aan stierf. En dat bloed, dat vloeide voor velen. Niet voor Judas. Weet je wat nog? Niet voor de engelen die gevallen waren. Niet voor Satan die in het hart van Judas huis hield op dat moment. Niet in het hart van de Sanhedrin. De fariseeërs die erbij zaten. Wat we hier zien is, dat zou ik eigenlijk ook de nadruk willen leggen, dat met het avondmaal belijden wij dat Jezus de verlossing verworven en verzekerd heeft. Weten we nog dat grote verschil? Ja? Dat Jezus niet... moet ik even mijn tekst even bij hebben. Hij heeft de wegversperringen niet weggehaald. Hij heeft niet de mogelijkheid gegeven. Dat is niet wat we belijden met het avondmaal. Hij heeft de deur opengezet voor iedereen. Hij heeft niet de weg tot de Vader vrijgemaakt. Dat is niet wat we belijden met het avondmaal. Hij heeft zijn leven gegeven. Ja? Zijn bloed is gevloeid, vergoten voor velen. Waar dit spreekt is dat de Heer Jezus daadwerkelijk verlossing verzekerd heeft. In plaats van heeft Hij geleden. Hij heeft de verlossing verzekerd. Hij heeft niet de mogelijkheid gegeven. Het avondmaal is niet zo van dit is voor iedereen. Iedereen is welkom. De Heer heeft alles gedaan. Hij heeft het verzekerd voor de velen. En toen heb ik u laten zien dat de velen de kudde is. De uitverkorenen. Zij die door de Heer voor de grondlegging van de wereld tot zijn kudde benoemd zijn. Verkozen. Geliefd object. Geschenk van de Vader aan de Zoon. De Zoon die het aanneemt en zegt, hier wil ik voor sterven. Dat is waar ik mijn bloed voor wil vergieten. Dat is waar mijn bloed voor vergoten wordt. En om daaraan deel te nemen, begrijpt u dat ook? Om deel te nemen aan het avondmaal moet je bekeerd zijn. Moet je besneden zijn van hart. Moet je wederom geboren zijn. Regelmatig hoor ik nog wel eens mensen die inderdaad mij vragen, en hebben de kinderen ook deel aan het avondmaal? Het heeft toch niks met kind zijn te maken of volwassen? Wat voor doop hebben jullie, volwassen of kinderdoop? Dat is toch helemaal niet de vraag? Kunnen we lid zijn van de gemeente of niet? Wat is de vraag daar? In elk van deze vragen is er maar één antwoord. Geloof. Geloof. Wedergeboorte. Een nieuw leven. Een berouwvol geloof dat je ziet van, Heer, ik zie dat ik u aan het kruis genageld. Ik zie dat u sterft, gestorven bent voor mijn zonde. Ik zie dat ik totaal volslagen hulpeloos ben zonder u. Ik ben op weg naar de hel en dat is gered, dat is rechtvaardig. Maar u bent ook genadig. En je haat je zonde, je draait erbij weg, je keert je naar Christus. En dan blijf je niet in die somberheid hangen. Het avondmaal is geen sombere maaltijd van introspectie. Oh, wat ben ik slecht, wat ben ik slecht. Ja, maar dat wist de Heer al. Wat belijden we hier? Dat Christus alles betaald heeft. Dat zijn leven genoegzaam was voor ons. En dat nemen wij, dat nemen we dat stuk brood en zeggen, Heer, uw leven, u heeft geleefd zoals ik had moeten leven. En u deed het. En u had mij zo lief dat u uw leven zelfs aflegde aan het kruis, mijn zonde droeg. Dank u. Dank u. En dat uw bloed gevloeid heeft in plaats van de mijne. U stierf in mijn plaats. U heeft de prijs voor mijn zonde betaald. Dan kan ik u niets anders zeggen dat het avondmaal een vreugdemaaltijd is. Dat is de nadruk. Dankbaarheid. We staan niet eens stil bij zijn gruwelijk lijden. Ja, eerst richt je op jezelf. Ja, ik ben het niet waard en blablabla. Bla, bla. Iedereen die gelooft is waardig om aan de tafel, om deel te nemen. Ongeacht leeftijd. Ja toch? Als geloof de sleutel is. Heeft niks met leeftijd te maken. Maar we staan ook niet stil bij, oh Heer, dat was toch verschrikkelijk dat lijden van u. Oh, dat was zo verschrikkelijk. Ja, het was verschrikkelijk, maar dat had God bepaald. Dat was nodig. Het was noodzakelijk. Maar alles stopt in één keer. We hoeven geen dieren meer te slachten. Het is volbracht. De vervulling is geweest. Is volbracht, laat ik het zo zeggen. De vervulling zal komen, want de prijs is betaald. Garantie wat er nu gaat volgen. Nou, als we deelnemen aan de avondmaal, dan blijven we dat het offer van Jezus Christus genoegzaam is. Voor al onze zonden. Zelfs die van mij. En dat zijn er nogal wat. Onuitputtelijk. Onuitputtelijk, mensen. Ik hoop dat het onze frisheid en de kijk op het avondmaal vernieuwt. Dat wij ook de noodzaak ervan erkennen. O Heer, heerlijk dat we die maaltijd mogen. Mogen we dat herinneren? Weten we nog? Dat was het. Dat we ons herinneren wat Hij voor ons gedaan heeft. En dat het volbracht is. Dat we dat in dankbaarheid aannemen. En dat we zeggen, het is goed. We verkondigen bij de deelname onze persoonlijke, de deelname aan het avondmaal, dan erkennen wij dat wij persoonlijk deel hebben aan de Heer. Oh, Abba Vader, ik mag kind van u zijn, door de Heer Jezus. We verblijden ons in zijn verlossende genade. En we zien uit naar een volmaakte overwinning. Maar alleen als je wederom geboren bent. Bent u wederom geboren? Dit is het moment, stel het niet uit. Kijk niet rond naar een ander. Denk niet, dit is het moment dat die zich moet bekeren. Bent u bekeerd? Bent u wederom geboren? Jongeren, dit is het moment. Ik zie er één van mij zitten. Twee, sorry Rick, kijk over je heen. Goed, je hebt al beleden dat je de Heer kent, je bent gedoopt. Dat betekent niet dat je het koninkrijk binnen bent. Doop. Het is alleen maar nat maken van een lichaam. Dat vernieuwt niemand. Het reinigt niks. Het doet niks. Het is alleen een uiterlijk teken van een innerlijke realiteit. En die realiteit is pas te zien als er vruchten zijn. De vruchten van bekering. Jongelui, hebben jullie de vruchten van bekering? Maken jullie daar zorgen over? Of denk je alleen maar van als mijn hamer goed zit? Maar een leuke nieuwe bril heb. Als ik maar slaag voor school. Als ik maar in de groep zit. Bekering. Niemand weet hoe oud je zal worden. En dit is het moment dat je je keert tot de Heer Jezus. En ziet wat het avondmaal inhoudt. Tenminste dat ik verder wil gaan, is er een bladzijde te veel omgeslagen. Mijn excuses. Dit is het moment. Als laatste neemt de Heer mee ons in vers 25, of Lucas althans. En wat zien we daar? Dan zien we de tekenen naar de toekomst. En de Heer zegt daar, voorwaar, dan heeft hij dit afgesloten. Hij heeft het lichaam, het brood, als symbool gegeven voor het lichaam. De beker met de inhoud, die hij niet eens omschrijft. We weten dat het wijn was. Zeer vermengd met water wel te verstaan. En niet die 12-15% die we vandaag hebben. Dit was behoorlijk verdund. Hij was behoorlijk verdund. En wat zegt hij dan aan het eind, nadat hij alles geïnstalleerd heeft? Brood, de wijn. En hij zegt dan dit er nog bij. Voorwaar, ik zeg u, en hier gaat de megafoon weer aan. Hè? Ik bedoel, we lezen dat zo vaak, maar je kan niet vaak genoeg daar stoppen. En zeggen van, als de Heer zegt voorwaar, dan is dit voorwaar. Dit is waar. Ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat ik haar nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. Ik zal voorzeker de beker niet meer drinken tot in het koninkrijk Gods. En hij zegt dit eigenlijk met een enorme nadruk. Dat wij lezen daar dus voorzeker niet. Ja? In het Grieks staat er niet langer, niet. Dan kan het nog negatiever, kan het nog verder ontkennen. Dus wat de Heer hier eigenlijk zegt, ik zal zeker niet die beker nog een keer drinken. Tot het in het koninkrijk van God weer zal zijn. En wat hij eigenlijk ook zegt, het is zeker, het is voorwaar dat ik het daar wel zal gaan drinken. Mensen, het koninkrijk van God knalt van de pagina's hier. Wie niet gelooft in een koninkrijk Gods hier op aarde, waar de Heer letterlijk die beker weer op zal pakken, die heeft wel een heel groot probleem met het avondmaal. Maar dat is alleen voor nu en het stopt als de Heer terugkomt op aarde. Maar hij neemt hem nog een keer op. En wat moment zal dat zijn? In Matthäus, in 26, 29, zegt de Heer, ik zal het haar met u opnieuw drinken. Met zijn 12 discipelen, lezen we dat? Wat zeggen we? Die zijn in het koninkrijk. En wat zegt dit? Dat de toekomst volledig vaststaat. De verzekering van het kruis, de vervulling van alle beloftes, hangt aan het kruis. Onze verlossing is verzekerd, want hij zal het opnieuw drinken in het koninkrijk. Met de 11 zijn erbij. Wel, als je nu een Arminiaan was, dan kon je nog zeggen van, nou, misschien dat Petrus naar die verloochening wel van het geloof was afgevallen. Hoe zou dat zo kunnen? Zou die het wel? Hoe kon de Heer dit nu zeggen? Omdat de verlossing verzekerd was voor die 11. Niet voor jullie. Die zich bekeerd had, dat hij zo aan kunnen schrijven. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Maar wat de Heer hier zegt is monumentaal. Dit is een teken voor de toekomst. Ik zal, de Heer zal opnieuw het avondmaal vieren. Weet u dat dat eigenlijk wel heel vreemd is voor ons om te begrijpen? Want als wij in het koninkrijk zijn, dan zullen wij het avondmaal met de Heer weer opnieuw vieren. Dat is wat ik hier begrijp. Wij denken allemaal dat hoort bij hier en nu en alles in het koninkrijk dat stopt. En we hebben Christus aanwezig en we hoeven niks, geen beelden meer te hebben, niks, geen symbolen, niks, geen beelden meer waarin wij kunnen zeggen van dat is wat er toen gebeurt. Het grappige is dat de Heer Jezus hier eigenlijk heel eenvoudig zegt, als jullie in het koninkrijk zijn, die 1000 jaar dat ik regeer in Jeruzalem, dan zullen wij met elkaar het avondmaal nog weer vieren, wat? Om terug te kijken. Met dezelfde gedachte, nou moet u even vasthouden, om te herinneren. Toen verworven is dat monumentale moment van Golgotha. Continu terugkijken. Continu terugkijken. In het millennium, mensen, zullen wij nog zichtbare aanwijzingen hebben van het leven en het sterven van de Heer Jezus. Dat is wat ik hieruit opmaak. En dat is juist het wonderlijke, want ik heb u verteld in de inleiding dat er geen bloed meer vloeit. Even naar mijn tekst kijken wat ik hier nog meer heb gezegd. Maar, luister goed, als de volgende nieuwe fase van Gods plan in werking treedt, en de volgende fase is het koninkrijk Gods, dan is daar nog weer het moment om continu herinnerd te worden. Nou, continu is misschien wel een groot woord om te zeggen, maar die continue herinnering, ik gebruik hem toch, naar het kruis van Golgotha, waar zijn leven gevloeid, zijn bloed gevloeid is, heeft voor onze zonde. En waarom is dat belangrijk? Om ons continu eraan te herinneren wat hij gedaan heeft. Zelfs in de volgende fase. Dat is er voor ons. En dat woordje, dat wou ik zeggen, dat woordje drinken is namelijk niet drinken eenmalig. Het is een herhaling van de Heer. Ik blijf dat drinken. Ik drink dat en ik blijf dat met jullie drinken. Doorheen het hele koninkrijk. Zodat wij met elkaar, als kinderen van mij, vieren wat ik toen voor jullie verworven heb. Apart, hè? En ik denk, het is over, het is uit, we hebben de Heer zelf in ons midden, dan stopt het. Maar dat is wat de tekst hier, als ik het goed begrijp, ook zegt. Sterker nog. In dat millennium zal er weer een tempel zijn, weten we het nog? Ezechiël, ik moet daar toch eens een keer heen gaan. Hè? Misschien over 15 jaar als we door de feest heen zijn. De millennium tempel, ja, van 40 tot 48, maar dat met name 43 tot 46. Dat spreekt heel sterk over de offers die er weer gehouden zullen kunnen worden. Ga er maar eens mee, hoofdstuk 45 van Ezechiël. Want het is niet zo dat wij alleen maar een fysiek teken nog steeds bij ons hebben. Niet alleen de Heer Jezus zelf, maar zelfs het avondmaal zal nog met ons zijn. Dat is fenomenaal. Er zal een dag komen dat de Heer zelf de nieuwe wijn weer zal drinken. Niet eenmalig, herhaaldelijk. Jezus is gastheer. Wij zitten aan zijn voeten. Maar er zullen ook weer offers gebracht worden. Ezechiël hoofdstuk 45 vers 21. In de eerste maand, op de vierde dag der maand, zult gij het Pascha vieren. Het Pascha wordt weer geïnstalleerd. Gedurende het feest van de zeven dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden. Op die dag zal de vorst, en dit is met een kleine vee, ja, zeer terecht, want dit verwijst niet naar Christus. En waarom verwijst het niet naar Christus? Wel, die Christus, of wat staat er op die dag zal de vorst voor zichzelf en vooral het volk des lands een stier als zondeoffer bereiden. Man, Erik, hoe leg je dit nu uit? Er hoefde toch geen dier meer te sterven? De rivier bloed was opgedroogd. Ja, die was opgedroogd bij Golgotha. Maar feitelijk krijgen ze dezelfde betekenis als het avondmaal. Dit is niet verzoening voor zonde. Want er is geen verzoening in het bloed van dieren. Weet u het nog? Dat zegt Hebreeën. Ja? Maar wat hier staat, is feitelijk voor de Joden die in het koninkrijk zijn binnengekomen. En feitelijk God mogen aanbidden op de wijze, zodat zij herinnerd worden aan het werk van Christus. De oud-testamentische offers verwezen naar Christus. Ja? In de toekomst. Zij kijken erop terug. En wij vragen ons af, moeten daar nog dieren sterven? Ja, dat is wat het zegt. En het is een gedenken. En de woorden zijn hier wel heel erg dicht bij de verzoening van. Maar eigenlijk is het niets anders dan de zonde bedekken. Want er zal zelfs nog een generatie zijn in het nieuwe koninkrijk, in het duizendjarig rijk. De Joden, die zullen daar komen. Die zijn nog niet wederom geboren. En die zullen ook tekenen hebben dat zij herinnerd worden aan hetgeen wat Golgotha verwezenlijkt heeft. Niet wat er gaat komen, dat was het Oude Testament, maar wat verwezenlijkt is. Dus er zijn zelfs in het koninkrijk, in het duizendjarig rijk van de Heer op aarde, zal er nog een tempel zijn, zullen dieren geslacht worden. Niet zoals in het Oude Testament, en je ziet ook, er zijn heel veel verschillen. Ja, ik noem hier een aantal, we lezen zo dit kleine stukje en je denkt van dit is bijna wat we zagen in het Oude Testament, dat is niet hetzelfde. Er zijn heel veel grote verschillen, nogal wat. Maar het Pascha wordt opnieuw geïnstalleerd, zodat de Joden, die in het koninkrijk zijn, en het koninkrijk is doordrenkt met Joodse rituelen, gebruiken. Ik zou zeggen, heb ik dat toen ook niet gezegd, dat het millennium Joods ruikt, Joods proeft, Joods eruit ziet? Want daar komen de beloften van het land. Daar wordt Israël weer het summum van de wereld. Daar is Israël weer het imperium van de wereld. En daar zullen de offers weer gehouden worden. Zodat de Joden God eren zoals bedoeld was. Maar ook inderdaad terugkijken naar het kruis van Golgotha. Een visueel beeld voor de Joden. Het is niet eenvoudig. Dit is niet bloed wat naar het kruis toe verwijst. Maar dit is feitelijk wat er naar terugkijkt. Net zoals voor ons het avondmaal. En zo krijgt Israël uiteindelijk toch de mogelijkheid om God te dienen zoals gemoeten had. En wat zien we dan? Of de scheiding ook werkelijk zo duidelijk ligt dat wij niet naar Jeruzalem gaan als christenen zeggen wij hebben het avondmaal. Dan komen de Joden en zeggen jullie mogen de offers brengen. Ik weet niet of de scheiding zo strak ligt. Ik denk dat we met elkaar opgaan naar Jeruzalem en dat wij ook werkelijk die offers zullen zien. Dan zouden we kunnen zeggen, maar dat verwijst naar Christus. Dat verwijst naar Christus. Beelden zijn belangrijk. En wat zien we dan? Eén kudde en één herder. Als je de hele context leest van die Ezechiël, dan is dat één kudde. Eén herder. allebei, of allemaal terugverwijzend naar het kruis. Terugverwijzend naar dat moment waar het avondmaal of het laatste paascha door de Heer werd gevierd en waar hij het omzet voor de kerktijd, laat ik het zo omschrijven, naar het avondmaal. En waar alles vandaan vloeit. Het nieuwe verbond. Waar de Heer zegt, ik zal het voorzeker drinken. Wat een zekerheid. Wat een zekerheid. Ik hoop dat uw kijk en uw blik op het avondmaal verruimd is, verdiept is. Dat u ook begrijpt dat er een toekomst zal zijn, maar nog steeds terugkijken naar het enorme grote offer wat de Heer gebracht heeft in zijn leven en zijn sterven. En als u de avondmaal volgende week viert, dat het niet meer hetzelfde is en dat het u mag verfrissen in uw herinnering eraan. Zullen we zo naar de Heer gaan en hem daarvoor bedanken, Vader. Hoe kunnen wij u ooit genoeg bedanken? Genoeg stilstaan bij dat offer van u, Heer Jezus. Wij danken u voor het avondmaal. Hoe u dat instelde, Heer. Waar u het paascha, op het laatste moment, Heer, omzetten naar het avondmaal. Het brood was uw lichaam. Vertegenwoordigde uw lichaam. En de beker vertegenwoordigde uw bloed. Heer, we doen dat één keer per maand in onze gemeente. Collectief. Wij vieren daarmee het kruis. Wij vieren daarmee uw dood, Heer. Wij vieren daarmee uw rechtvaardige leven. En wij weten ook, en we begrijpen ook, Heer, dat wij in een volgende fase zitten, als het ware, ten opzichte van het Oude Testament. Maar dat wij niet het einde zijn. Dat dit niet stopt. De kerk is niet het eind van het verhaal, Heer. Er gaat een koninkrijk komen. Waar u, Heer Jezus, weer zal regeren. Waar een tempel zal komen. Waar de heerlijkheid des Heren weer plaats zal hebben onder de mensen. Waar Christus zal vieren. Het avondmaal met de zijnen. Om ons ook in die tijd er nog aan te herinneren. En zeker degenen die daar nog als in een onverheerlijkte staat zijn. Om die ook te helpen en te begrijpen wat Golgotha was. En wat het voor hun op dat moment verworven heeft. Wij kijken terug, Heer. Maar dan kijken we nog verder terug. En dan zien we nog een grotere genade, Heer. Want we kunnen alleen maar stellen, Heer, elke dag dat wij langer leven op aarde, wordt die oneindige genade in onze beleving groter. Wordt het offer van u, Heer, dierbaarder. En dank u voor die visuele tekenen die wij hebben, om ons eraan te herinneren. En Heer, mag dat niet van ons netvlies weggaan, dat wij het kruis mogen vieren. Dat we daar niet negatief naar kijken, Heer. En ja, die momenten zijn er. Dat we zien hoe gruwelijk uw dood was, Heer. En dat wij dat gedaan hebben, dat wij de spijkers in het hout geslagen hebben. Misschien niet letterlijk, Heer, maar vanwege onze zondige natuur waren wij daarbij. Wij verdienden die dood die u kreeg. Maar Heer, we kijken ook niet naar onze eigen zondige staat als zijnde onwaardig. U heeft de volle prijs betaald. U heeft uw leven gegeven voor, in plaats van velen. En de velen zijn alle gelovigen van alle tijden. En Heer, als hier mensen zijn, jongeren, of misschien ouderen die nog niet in u geloven. Ja, die geloven het wel van u. Maar die geloven niet in u. Heer, wilt u hen naar uzelf toetrekken? Wilt u hen bekeren? Wilt u ze de ernst van de situatie in laten zien, Heer? Dat zij aan een zijden draadje boven de hel hangen. En als het leven uit hun vloeit, ze verloren zijn voor eeuwig. Voor eeuwig, Heer. Voor eeuwig. Judas ging de duisternis in en het was nacht om nooit meer het licht te zien. Wat een gruwel is dat. Om dat te zien, en Heer, dat heeft u voor ons op zich genomen. De hele toorn van de hel die alle uitverkoren toekwam, heeft u gedragen. Voor ons. Voor mij. Dan kunnen we alleen maar zeggen, dank u, Heer. Dank u. Dank u voor het kruis. U bent waarlijk goed. Geprezen tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid, Heer. Tot in eeuwigheid zullen wij denken aan het kruis. Halleluja. Amen.